Dit is de Veri.nl-podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de kracht van mindset. En daarmee bedoel ik niet zozeer het positief denken, maar vooral dat je eigenlijk met je geest, door te geloven in bepaalde dingen, veel meer kan dan je daadwerkelijk zou kunnen bedenken. En ook dat het ook andersom werkt, dat je namelijk door te geloven dat je bepaalde dingen niet kan, jezelf ook helemaal kan blokkeren in mogelijkheden. En ik wil dat illustreren aan de hand van een verhaal. En dat is een verhaal wat zo'n 5 jaar in de tijd teruggaat naar de keer dat ik samen met mijn huidige man de Kilimanjaro beklom in een wereldrecordpoging met Wim Hof. Het idee was om binnen 48 uur, dus binnen 2 dagen, de top van de Kilimanjaro te bereiken. In korte broek, met een groep ongetrainde mensen. En dat Wim daarmee kon aantonen dat het dus mogelijk is om jezelf te beschermen voor hoogteziekte door het gebruik maken van mindset, maar ook van een bepaalde ademtechniek. Nou, ik ga je niets vertellen over die wereldrecordpoging aan zich, behalve dat ik kan zeggen dat we uiteindelijk in 33 uur de eerste top op de Kilimanjaro hebben bereikt. De Kilimanjaro heeft meerdere toppen, maar wij bereikten de eerste en toen werd het avond, dus toen moesten we terug. Nou ja, was in ieder geval echt een fantastische ervaring en ja, daarin heb ik zo ontzettend veel lessen opgedaan en zo ontzettend veel geleerd over mezelf en hoe ik bepaalde dingen aanvloog, maar ook ja, over hoe ik mezelf eigenlijk beperkte in mogelijkheden. En dat is waar ik je dus nu over wil vertellen. En het was zo, op het moment dat die wereldrecordpoging ging plaatsvinden, ik kende Wim Hof nog helemaal niet en mijn partner Damian die volgde hem al een tijdje. Die was heel erg gefascineerd door hem, terwijl hij denk ik in die tijd nog een beetje werd afgeschilderd als een soort gekkie die allemaal rare dingen deed, die andere mensen niet zouden kunnen, dat hij een soort supermens was en ook een beetje een kwakzalver. Nou, ik had daar niet zo heel veel boodschap aan, maar ik kende hem gewoon niet zo goed, dus ik wist niet wat ik ermee moest. En op een dag kwam Damian thuis en ik weet het nog heel goed. Hij zegt, schat, ik heb iets leuks bedacht. Ik heb het ook meteen in gang gezet. Wij gaan met Wim Hof de Kilimanjaro beklimmen in recordtijd binnen 48 uur. En normaal gesproken om op de top te komen heb je 3 dagen nodig vanwege de acclimatisatie, zodat je geen hoogteziekte krijgt. Maar Wim wilde dus bewijzen dat hij dat kon doen in een korter tijdsbestek, omdat hij dus van mindset, maar ook van een bepaalde ademtechniek gebruik kon maken om je lichaam gewoon, ja, eigenlijk meteen al te laten acclimatiseren. En ik was op dat moment niet in mijn allerbeste staat van zijn. Ik had te kampen met een depressie en een angststoornis, een gegeneraliseerde angststoornis, waardoor ik eigenlijk, ja, behoorlijk vast zat in donkere gedachten en ook heel veel dingen heel erg eng vond die ik niet eens kon plaatsen waarom ik ze eng vond. Dus dat uitte zich in de gekste dingen, zoals af en toe niet de straat op durven of bang zijn in sociale situaties. Enorme bruggenangst hebben, dus ik durfde geen bruggen over te lopen. Nou ja, echt, ja, het was chaos in mijn hoofd eigenlijk. En ja, je kan je misschien voorstellen dat als het zo'n chaos in je hoofd is en iemand zegt, we gaan echt een superspannende wereldrecordpoging doen, dat je niet meteen denkt, yes, laten we dit gaan doen. Dat was dus ook in mijn geval echt niet zo. Ik had echt zoiets van, oh, ik ben juist in therapie en ook aan het leren om zachter te zijn voor mezelf, om mezelf ook ruimte te gunnen, om grenzen te stellen, om niet overal meer ja tegen te hoeven zeggen, want dat had ik in het verleden heel erg veel gedaan en ik vermoedde een beetje dat ook daardoor de stoppen een beetje door waren geslagen bij mezelf. En dus ik had zoiets van, ja, jeetje, je stelt me nu wel echt voor een ultieme test, want volgens mij moet ik hier gewoon nee tegen zeggen als ik kijk naar het proces waar ik nu in zit. En Nou ja, ik heb ook echt geprobeerd om daar gebruik van te maken. Om te kijken met de organisatie waar Demian alle tickets had geregeld. Of ik nog geld terug kon krijgen. Of ik er nog onderuit kon. Wat de consequenties daarvan waren. Want hij had natuurlijk gewoon al betaald. Enthousiast als hij was. Maar er zit ook echt wel iemand in mij die heel erg houdt van een uitdaging. En ook denkt van ja, weet je. Ik wil mezelf ook wel pushen om gewoon alle mogelijkheden te bekijken. Dus toen ze bij de reisorganisatie zeiden van, weet je, je kan je geld sowieso niet helemaal terugkrijgen, slechts de helft ervan. En wat we je kunnen aanbieden is dat je met een andere groep de Kilimanjaro beklimt en dan gewoon het normale tijdsbestek ervoor pakt. Dus dat doet in die 48 of in die 3 dagen omhoog in plaats van 48 uur. Dan heb je gewoon ook de hele ervaring gehad en dan verlies je er niks op, ook niet in financieel opzicht. Plus win je er heel veel bij, omdat het gewoon een fantastische ervaring is. En die vrouw van die organisatie, die was echt ja, ontzettend aardig. En ze had het zelf, denk ik, ook al. Of ze had het zelf al eerder gedaan. En zij vond het echt een van de meest fantastische ervaringen van haar leven. Zo omschreef ze dat ook. Dus toen ze dat zei, had ik zoiets van: ja, jeetje. Het is misschien wel heel zonde als ik deze kans uit de weg ga. Misschien probeert het leven me nu iets te leren, iets aan te reiken en moet ik daar gewoon in meegaan. Maar ja, toen dacht ik wel van ja, als ik dat dan in mijn eentje doe, dan is dat niet dezelfde ervaring als dat ik gewoon met mijn partner meega en dat met hem ervaar. Toen dacht ik van weet je wat, ik ga gewoon de uitdaging aan en wat ik met mezelf ga afspreken daarin is dat ik hem het helemaal mag doen. Vanuit vertrouwen op mijn eigen manier. En als ik op enig moment denk van het gaat me te snel of ik kan het niet meer aan, dat ik altijd terug kan gaan. Want er gaan altijd gidsen mee naar boven die ook weer terug kunnen gaan. Mochten er mensen zijn die om een of andere reden niet verder kunnen op het pad. En er zijn kampen op de berg. Dus in totaal kom je langs 3 kampen. En je kan altijd, wanneer je aan het stijgen bent en om een of andere reden denkt dat je terug moet naar een kamp, kan je altijd afdalen en weer teruggaan naar een kamp eerder. Zodat je niet vervolgens ja, de hele route hoeft af te dalen. En dat was al best wel een dingetje voor mij. Want ik stond mezelf eigenlijk nooit toe om dingen niet te doen en om dingen ook niet af te maken, dus om te falen. Dat was in mijn hoofd, was dat eigenlijk nooit een optie. Dus dat ik met mezelf die afspraak moest maken van hey, weet je, we gaan dit gewoon doen vanuit vertrouwen en als het op enig moment niet meer kan, is het oké. Dat was echt al een enorme les, want zo stond ik daarvoor eigenlijk helemaal niet in het leven. Als ik iets deed, dan moest het ook helemaal goed zijn en fantastisch lukken en anders kon ik het beter gewoon niet doen. Nou ja. Dus ik had daarin al een mooie mindshift voor mezelf te pakken. En nou ja, uiteindelijk dus vorderden de dagen en kwam het moment sneller dichterbij dat we die Kilimanjaro zouden gaan beklimmen met z'n allen. En in de aanloop daar naartoe ja, is eigenlijk niet zo heel relevant voor dit verhaal, maar was gewoon ontzettend vet om met een groep ongetrainde mensen te gaan bespreken hoe je zo'n wereldrecordpoging met elkaar aangaat. Onder leiding van Wim, die 100% het geloof had om echt iets heel moois neer te gaan zetten. En de mensheid eigenlijk iets te tonen wat door heel veel mensen als onmogelijk werd geschat. En dat was aan de ene kant super spannend en aan de andere kant gaf me dat nog meer vertrouwen, omdat ik merkte hoezeer hij erin geloofde. En dat er allemaal mensen waren die ook niet, weet je, topbergbeklimmers waren of topsporters waren, maar gewoon mensen zoals ik zelf ook was, die het ook spannend vonden en gewoon heel erg benieuwd waren naar hoe ze boven zichzelf uit konden stijgen in zo'n situatie. En nou ja, met die mensen gingen we uiteindelijk de berg op. En de eerste meters waren nog een soort van super makkelijk. Naar het eerste kamp, dan start je onderaan de berg, wat al is geloof ik 2000 meter boven de zeespiegel in Tanzania. Dus het is er lekker warm, je zit in de tropen en je loopt in de schaduw van de bomen. Dus het is echt super goed te doen. Maar nadat je het eerste kamp voorbij bent, dan wordt het sowieso, omdat het hoger is, is er minder begroeiing. Dus de zon die komt veel harder binnen. Die schijnt echt gewoon regelrecht op je hoofd. En vervolgens, naarmate je hoger en hoger stijgt, wordt het natuurlijk ook kouder. Dus toen we aankwamen bij het tweede kamp, was het volgens mij, de avond viel en het was denk ik -1 of zo buiten. En je liep daar met ontbloot bovenlijf en zonder handschoenen aan. Nou, dat was voor mij al flink uit mijn comfortzone. Want ik was op dat moment nog helemaal niet bezig met koude. En ik zag mezelf echt als de grootste koukleum op aarde ongeveer. Dus ik weet nog dat we aankwamen in dat tweede kamp 's avonds. En dat ik echt, ik denk 3 uur lang met zo'n handenverwarmingsgelletje. Die zit in van die pakketjes. Die kan je kopen bij de bergsportwinkel. Bij de outdoorwinkels. En als je die dan knijpt, dan wordt het zeg maar warm. Ik heb volgens mij 3 uur lang met zo'n gelletje in mijn handen gezeten. Omdat ik echt dacht dat mijn vingers eraan het afvriezen waren. Vond ik al een redelijke beproeving. Maar het ging allemaal nog. Mijn lichaam wilde nog. Nou, prima. Dus die nacht gingen we slapen en vervolgens de volgende dag was de eerste dag voorbij. De volgende dag gingen we weer op pad. En toen gingen we op weg naar het derde kamp. En dan vervolgens kom je voorbij het derde kamp, want je wil eerst naar de top. Dus je gaat het derde kamp voorbij en dan kan je naar de top van de berg. En dan kan je vanuit de top weer terug naar het derde kamp om vervolgens daar dan te gaan slapen op je tweede nacht. En normaal gesproken doen ze dus het derde kamp en dan blijf je daar om te acclimatiseren. En dan ga je de volgende dag naar de top omhoog en weer terug en weer slapen in het derde kamp. Maar wij schrapten zeg maar de tweede nacht in het derde kamp, gingen meteen door naar de top en zouden dan weer teruggaan naar het derde kamp om dan te gaan slapen. Zodat we binnen één dag dat deel hadden gedaan, dus in totaal 2 dagen. En we komen bij het derde kamp en er waren al best wel wat mensen die zich iets minder goed voelde, want de hoogte gaat je echt wel parten spelen. Het wordt moeilijker om te ademen, het wordt veel zwaarder om te lopen. En dat vergt gewoon echt een hele duidelijke mindset waarin je voetje voor voetje zet en dat je enige focus is. Dus steeds die ene stap omhoog is je enige focus en dan de volgende stap omhoog is je enige focus en dan weer een stap omhoog is je enige focus. En dat was behoorlijk uitdagend. Dus we zaten eventjes te bespreken hoe we door zouden gaan naar de top in dat derde kamp. En er waren, denk ik, 2 mensen die hadden besloten van, weet je wat, wij gaan op ons eigen tempo lopen en we gaan het wel proberen. Maar waarschijnlijk als we er niet komen of als we er later komen, dan houden we jullie in ieder geval niet tegen. Nou, ik voelde me op dat moment nog wel goed, dus ik had zoiets van, ik ga met de groep door sowieso naar de top. Dus wij verlieten dat derde kamp en we gingen op weg naar de top van de berg. En dan dat laatste stuk naar die top vanaf dat derde kamp was echt bizar. Want je kan zeg maar de top al zien liggen en dan zie je nog steeds wel dat die redelijk ver weg is. Maar je kan niet in één rechte lijn naar de top lopen, want de hoogte die speelt je zo'n part en je kan zo moeilijk ademen dat je lichaam trekt dat gewoon niet om die stappen in één rechte lijn omhoog te zetten. Dus wat je moet doen is zigzaggend die top omhoog. Dus je loopt als een soort in een soort slangvorm achter elkaar aan, zo richting de top van de berg. Daarvoor was dat nog niet zo, konden we gewoon ongeveer in één rechte lijn lopen of in ieder geval een pad volgen. Maar dat laatste stuk, dat moest echt, ja, die hoogtemeters, die moest je echt heel langzaam stijgen. En ik weet dat we in die slinger aan het lopen waren en dat ik op een gegeven moment naar beneden keek en voor mijn gevoel echt een enorme diepte inkeek. Echt een enorme diepte. En op dat moment, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik werd helemaal overvallen door een enorm gevoel van hoogtevrees. Van echt super bang zijn voor die hoogte. En ja, ik was bekend met dat ik af en toe bruggenangsten had en een sociale fobie had, maar ik wist nog niet dat ik hoogtevrees had. Dus het overviel me echt. En ja, het enige wat je dan kan doen is denken, ik moet maar niet die diepte in kijken en gewoon recht vooruit kijken en me blijven focussen op die stap naar voren en de volgende stap naar voren en nog een stap naar voren. En that's it, weet je. Meer kan ik nu niet doen. Maar ondertussen werd ik steeds banger voor het moment dat ik weer terug naar beneden zou moeten. En ik dus wel echt die diepte in moest kijken. Dus nou, ik had het toen even heel erg zwaar met mezelf. En ik kwam op het punt dat ik dacht, weet je wat, misschien is het beter dat ik gewoon nu terug ga. Nu het nog licht is, nu ik nog enigszins energie heb. En dat ik de groep ook verder niet tot last ben. En weet je, dan ben ik gewoon heel tevreden. Dan heb ik gewoon echt een super, super mooie reis gehad. Ben ik super ver gekomen, ben ik heel erg tevreden met mezelf. En dan kan ik ook het verlies, zeg maar, van niet die top bereiken. Die kan ik ook heel goed aan. Kan ik heel goed accepteren. Nou, dat was eigenlijk voor mij heel fijn dat ik dat moment had. Omdat ik daarmee mijn besluit om het in vertrouwen te gaan doen, deze uitdaging. En ook echt te kunnen besluiten op enig moment dat het genoeg was geweest. En dat ik terug mocht gaan. Dat ik dat ook echt even helemaal kon doorvoelen bij mezelf. En dat was, ja, dat was super leerzaam en super waardevol. Maar wat gebeurde er? Natuurlijk, mijn lieve man Damian, die begon zich ermee te bemoeien. En die zei van, nou, het is echt nog helemaal niet zo ver. En je kan dit gewoon, ik weet dat je dit kan. En we slaan ons hier samen doorheen. En vervolgens kwam een van de gidsen zich ermee bemoeien. En die zei, weet je wat, ik neem je tas, je rugtas. Dan heb jij minder gewicht mee. Het is echt nog maar zo'n 600 meter naar boven. We zijn er echt bijna. Ik zorg dat jij veilig boven komt. Ja, en toen heb ik dus tegen die gids gezegd, oké, prima, jij zorgt dat je veilig boven komt. Maar dan wil ik ook dat je zorgt dat ik veilig naar beneden kom, want dat vind ik eigenlijk veel spannender dan naar boven lopen. En toen zei die gids, oké, is goed, ik zweer, ik zal je zijde niet verlaten, wij gaan samen naar beneden. Ik zei, oké, dan leg ik mijn vertrouwen in deze man en dan gaan we dat doen. Dus uiteindelijk heb ik me enigszins laten overhalen, maar ook wel mezelf kunnen overtuigen om gewoon door te gaan naar boven en even het idee van de angst van het straks weer naar beneden gaan even te parkeren. Dacht, ja, ik moet toch naar beneden. Dus of ik nou 600 meter verder naar beneden moet, maakt eigenlijk ook niet meer zoveel uit. En toen hebben we die laatste meters, die laatste 600 meter dus, hebben we naar boven, ja, heb ik me naar boven geworsteld. Het was wel echt zwaar. Ik heb me wel naar boven geworsteld, maar ik heb het gedaan. En dan kom je op de top. Nou ja, dat was echt een crazy, waanzinnig mooi moment. Echt de ontlading die dan plaatsvindt, fantastisch. Maar daar gaat dit verhaal natuurlijk niet over. Want wat gebeurde er? Ik zei al eerder, er zijn meerdere toppen op de, zeg maar bovenop de Kilimanjaro. Er is de top waar wij waren. Die is iets lager dan de hoogste top. Dus om bij de hoogste top te komen moet je dan nog zo'n 3 uur op de top van de berg. Het is eigenlijk een vulkaan, dus op de krater moet je nog zo'n 3 uur lopen voordat je daar bent. En wij kwamen aan al best wel laat op de dag, dus het werd al een beetje donker. En we hadden ook echt wel even wat tijd nodig om op die top van de berg te vieren met elkaar dat we daar waren. En op een gegeven moment stelde Wim de vraag van, zijn er mensen die nog mee willen naar de hoogste top? Want we hebben nog zo'n 3 uur dan te wandelen. En als er mensen zijn die nu terug willen, dan vind ik dat oké. Maar als er mensen zijn die zeggen van, nou, ik wil toch nog echt die allerhoogste top hebben aangetikt, dan kunnen we daar eventjes naar kijken, kunnen we het daarover hebben met elkaar. En wij zaten een aantal behoorlijk grote, stoere, stevige mannen zaten er in de groep die allemaal hun hand opstaken en zeiden, oké, ja, weet je, nu we al hier zijn gekomen, wil ik ook door naar die allerhoogste top. Ik wist toen wel voor mezelf op dat moment van, nee, ik wil terug naar beneden, want dat is mijn grootste uitdaging. En weet je, nu vind ik, ik heb gewoon gedaan wat ik hier wilde doen. Ik heb de top bereikt, dit is voor mij genoeg top. Ik mag nu echt terug. Dus ik had zoiets van, nou, prima, ik ga terug naar beneden. En na wat overleg realiseerde Wim zich eigenlijk dat de gang naar, zeg maar, de hoogste top, dat dat eigenlijk niet zo verstandig was om te doen, omdat het al donker begon te worden. En dat zou betekenen dat als ze mensen door zouden lopen, dat ze echt in het pikken donker ook weer terug zouden moeten lopen. En er waren ook een aantal gidsen die daar heel erg op tegen waren, omdat er, ik weet niet meer zo goed of het hyena's waren waar ze het over hadden, volgens mij hyena's, zouden rondlopen in dat gebied. En dat zijn roofdieren die leven vooral 's nachts, dus dat was extra gevaarlijk. Dus die gidsen hadden zoiets van, ja, eigenlijk moet je dit gewoon niet willen. Die hadden even spoedoverleg gehad met Wim. En uiteindelijk besloot Wim van, ja, jongens, sorry, ondanks dat jullie door willen gaan naar die tweede top, we gaan het niet doen, want ik vind het gewoon niet verantwoord. We gaan gewoon nu als groep met z'n allen terug. Nou, die stoere mannen die wel wilden, waren enigszins teleurgesteld. Maar ja, het ging niet anders. Dus iedereen moest terug naar beneden. En nou ja, het was het moment waar ik zo voor had gevreesd. Want ik dacht, shit, nu moet ik eraan geloven. Moet ik echt die enorme diepte in gaan kijken. Moet ik naar beneden. En het wordt ook nog donker, dus er zit een soort tijdklok op. Oh my god, help. Dus ik klampte me vast aan de gids. Die had beloofd dat hij me veilig naar beneden zou krijgen. En ik zeg, je hebt beloofd dat je me veilig naar beneden gaat krijgen. Dus nu ga je het doen ook. Hij zei, ja, is goed, kom maar met me mee. En we liepen met z'n tweeën een beetje voorop, kan ik me herinneren. Want het was ook echt zo'n gids die echt de sterkste gids leek van allemaal. Die echt de leiding nam om steeds voorop te lopen. Dus wij liepen met z'n tweeën voorop. En waar we die laatste 600 of 1000 hoogtemeters dus in die slangvorm naar boven hebben gecirkeld op een soort gravelachtig zand. Waar helemaal geen begroeiing was. Dus je moet echt je voorstellen dat het een beetje van alsof het een grindpad was met van die hele kleine keitjes waar we overheen liepen. Deed de gids iets wat ik vooraf nooit had kunnen bedenken. Want we liepen allemaal op van die bergschoenen. Het zijn behoorlijk stabiele schoenen met stevige banden. Of materiaal ook rond je enkels. Dus je enkels zijn goed beschermd. En waar ik dacht dat we dus net zoals dat we naar boven waren gaan in zo'n slingervorm, dat we terug zouden gaan ook in een slingervorm, zet die gids enorme stappen naar beneden op die enorme bergschoenen. Dus eigenlijk in plaats van de slinger ging die in een rechte lijn omlaag. Totaal tegenovergestelde met hoe we naar boven kwamen. En ik keek dat aan en ik dacht, oh, dit is echt een stuk makkelijker dan de heenweg was. Dus hij zet die enorme stappen naar beneden en het werd echt een soort zandskiën-achtig of zo op die schoenen. En ik dacht, dit wil ik ook proberen. Dus ik ging dat ook doen. En zo gingen we rete snel naar beneden toe. En op een gegeven moment begon die gids naar mij te roepen van, doe rustig aan, je gaat wel echt heel hard. En ik denk, ga heel hard. En ik kijk naar achter en ik zie de rest van de groep echt, nou, meters verder achter ons worstelen om naar beneden te komen. En ik dacht echt, hè, wat is hier aan de hand? En op dat moment realiseerde ik me dat mijn hoogtevrees compleet weg was. Echt volledig was verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Waar ik echt me uren daarvoor niet eens kon voorstellen dat ik een leven zou hebben zonder hoogtevrees, was ineens de hoogtevrees helemaal verdwenen. En ik kijk die diepte in en ik dacht alleen maar, ja, dit is super makkelijk en dit is onwijs leuk en het lijkt een beetje op snowboarden. Dat had ik al vaker gedaan, dus ik dacht, dit kan ik gewoon. En wij gingen door naar beneden. Op een gegeven moment werd de gids ook gebeld door iemand die in kamp 3 was, dat er iets urgent was waardoor hij daar snel moest zijn. Dus er zat ook nog een beetje extra tijdsdruk achter. En hij zei zelfs toen tegen mij van, vind je het goed als ik alvast ga en dat jij alleen gaat? Want ik zie eigenlijk nu dat het echt supergoed gaat en ik weet dat jij dat kan. En je kan dan, omdat je naar beneden kijkt, dat kamp ook zien liggen. Dus ik had zoiets van, ja, oké, prima. Ik vertrouw mezelf hier wel mee. Nou, dat had ik op de heenweg echt nooit kunnen bedenken. Dus ik kwam, na een tijdje kwam ik in mijn eentje bij het derde kamp aan, waar we zouden gaan slapen die nacht. En daar zaten al twee mensen van onze groep, want die waren iets eerder teruggegaan. Die waren niet helemaal doorgegaan naar de top. En ik ging erbij zitten, wachten tot de rest kwam. En het duurde, en het duurde, en het duurde, en het duurde. En ik had echt zoiets van, hè, waar blijft iedereen? En ik denk, ruim een half uur, maar misschien zelfs een uur nadat ik was aangekomen op het derde kamp, kwam de rest van de groep daaraan. En er waren echt een aantal mensen die onderweg naar beneden last hadden gekregen van hoogteziekte, wat ze op de weg naar boven niet hadden gehad, maar die echt een beetje die hoogteziekte verschijnselen kregen, dat ze moesten overgeven en heel erg duizelig waren. En een beetje gedesoriënteerd. En daardoor waren ook een paar mensen waren gevallen. En dat betekende dat iedereen wat meer tijd nodig had als groep om beneden te komen. En ik vond dat zo'n gekke gewaarwording. Want het waren precies die mensen die bovenop de top nog hadden gezegd van, hé, we willen door naar de allerhoogste top en we hebben nog energie, dus we kunnen nog gaan. En die zo teleurgesteld waren dat ze terug moesten naar beneden. Juist die mensen, die had het heel zwaar gehad op de weg naar beneden toe. En dat deed me realiseren van, oh, maar er is echt een heel groot verschil tussen de mensen die dus door wilden naar die tweede top en mij. En namelijk het grote verschil is, mijn top, mijn figuurlijke top, lag bij het derde kamp. Want ik wilde zo graag daar veilig terugkomen, dat ik mijn hele doel had gelegd bij terugkomen in kamp 3. Die top, de letterlijke top van de berg, die speelde eigenlijk voor mij helemaal geen rol meer. Die was een soort leuke bijkomstigheid. Maar ik moest en zou mijn doel bereiken, terug naar de derde top te gaan. De andere mensen hadden hun top gelegd op de top van de berg. Dus zij hadden energie genoeg om de top van de berg te bereiken, maar hadden niet nagedacht over het stuk wat daarna zou volgen. Dus eigenlijk hadden ze hun top al bereikt en vervolgens moesten ze nog een flinke uitdaging erachteraan plakken. En ja, op dat moment begreep ik dat nog niet helemaal, maar vervolgens, uiteindelijk toen we terug waren, weer op in het hotel in de vaste grond, toen we van de Kilimanjaro af waren een dag later, ben ik dat hele proces eens eventjes gaan overdenken en gaan beschouwen. En toen besefte ik me, Wim heeft het altijd over de kracht van mindset. En waar je je geest toe zet, dat is wat je kan bereiken. En dat is eigenlijk precies wat hier is gebeurd. Mijn mindset zat op het veilig terugkomen beneden. En de mindset van andere mensen zat op het bereiken van de top. En dat is wat er dan ook gebeurt. Waar je naartoe kijkt is waar je naartoe gaat. En nou ja, echt zo'n buitengewoon inzicht. Dat dat ook precies is, weet je, wat je zowel als enorme bevestiging kan gebruiken als de dingen die je in het leven wil doen, maar ook als een belemmering kan zien voor de dingen die je in het leven wil doen. Want op het moment dat jij gelooft dat je iets niet kan, of dat je gelooft dat je hoogtevrees hebt, wat ik op de weg naar boven heel erg had, dan is dat ook de situatie die er is. Dan heb je die hoogtevrees, dan heb je het zwaar, dan is het moeilijk om naar boven te komen. Maar op het moment dat je besluit dat je ergens een doel neerlegt en dat je daar gewoon voor gaat, omdat dat is wat je wil. 100% is wat je wil. Ik bedoel, ik kon het willen terugkomen in kamp 3 veilig en wel echt tot in mijn tenen voelen, dat verlangen. Dat is ook wat er gaat gebeuren. En dat is voor mij de kracht van mindset. En dat toont ook aan dat, weet je, iedereen heeft het over mindset in termen van positief denken en de mogelijkheden zien en voor de dingen gaan waar je voor wil. En dat is absoluut ook helemaal mindset. Maar wat ik er zo mindblowing aan vind, is dat je dus door ergens in te geloven of ergens gewoon 100% voor te willen gaan, 100% die commitment erin te stoppen, dat het ook, dat je echt onmogelijke dingen kan bereiken. Dat je echt dingen kan bereiken die niemand anders voor mogelijk zou houden. En dat is wat Wim wilde aantonen met die hele Kilimanjaro trip. En wat hij ook echt heeft gedaan. Want we hebben in 33 uur die top bereikt. In plaats van de voorgestelde 48 uur. Uiteindelijk in 33 uur en ik weet niet precies hoeveel minuten, iets onder de 34 uur hebben we die top bereikt. En heel veel mensen hielden dat niet voor mogelijk. Zeker niet met een relatief ongetrainde groep mensen die niet ervaring hadden met het doen van dat soort dingen in de, ja, eerder in hun leven, zeg maar. Maar echt, mijn diepere inzicht over mindset lag nog veel verder dan dat. Want het ging over, oké, we kunnen onze mind zetten op het bereiken van de top, maar we kunnen onze mind ook zetten op het bereiken van de top en vervolgens weer veilig terugkomen beneden. En dan wordt dat veilig terugkomen beneden wordt zoveel makkelijker. En dat bleek ook, want ik heb echt de hele weg ook terug na het slapen op het derde kamp. Zouden we de volgende dag in één keer terug gaan naar beneden. Daar doen normaal gesproken groepen ook 2 dagen over. En nu hadden wij besloten om dat ook in 1 dag te doen. En dat is echt een pittige wandeling. Want je kan je voorstellen dat je op weg naar boven daar sowieso al 2 of eigenlijk 3 dagen over doet. En dan wil je de weg naar beneden in 1 dag doen. En je bent al behoorlijk moe van de aanslag die je op je lichaam hebt gepleegd. Ik heb echt een soort op wolkjes naar beneden gelopen. Gewoon vanuit adrenaline, vanuit de high van het veilig in kamp 3 komen, de high van het bereiken van de top. Kwam voor mij nog iets bij dat Damian me op de top van de berg ook ten huwelijk had gevraagd, wat ik nooit had verwacht, nooit had zien aankomen van tevoren. Dus ik was een soort extra high en extra blij. En ik heb echt op wolkjes die laatste dag naar beneden gelopen. En alsof het niks was, alsof ik gewoon gedragen werd. Terwijl je lichaam eigenlijk gewoon, in theorie zou je denken dat je lichaam helemaal kapot is. Maar dat voelde gewoon echt niet zo. En zo zie je maar weer dat je echt veel, ja, wij mensen zijn echt tot veel meer in staat dan we zelf denken. En misschien geloof je dat niet meteen als ik dat zeg, maar ik zou je echt willen stimuleren om de bereidheid te hebben om het in ieder geval te gaan geloven en het te gaan ontdekken voor jezelf. Want ja, daarmee worden zoveel meer mooie dingen mogelijk. Het is ook iets wat ik train in de Ice Queen sessies. Dus we doen in de Ice Queen sessies ook een oefening waarmee je zelf letterlijk kan zien wat de kracht van mindset voor jou kan doen. Ik doe ook altijd voordat we het ijsbad ingaan, doe ik een visualisatie van op het droge al het ijsbad ingaan, zodat je hem al echt hebt geprimed ook in je brein, waardoor het ook makkelijker wordt om dat vervolgens daadwerkelijk in het echte bad te gaan doen. En dat is natuurlijk super vet om dat met de kou te doen, maar het is ook echt iets wat je, ja, waarin ik een les zie die je kan meenemen in je verdere leven. Dus ik ben benieuwd wat je aan dit verhaal hebt gehad. Ik hoop dat je er mooie inzichten uit haalt. Als je er iets over wilt delen, laat het me vooral ook weten. Je kan een reactie plaatsen op deze podcast. Maar je kan ook altijd een berichtje sturen via Instagram @veri.nl of via de mail hello@veri.nl. En ik vind het leuk om van je te horen. En ik ben altijd heel erg benieuwd, ja, wat voor levenslessen mensen uit mijn levenslessen kunnen halen. Want ik denk dat we elkaar allemaal alleen maar vooruit kunnen helpen als we positieve dingen met elkaar delen. Dus let me know als je wil. En dankjewel voor het luisteren. Tot heel snel weer.